Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast. Film is een krachtig medium om verhalen te vertellen en mensen met elkaar te verbinden. En dat is precies wat de Buddy Film Foundation doet. De stichting koppelt filmmakers en creatieven die hun land moesten uitvluchten met Nederlandse collega's, zodat zij hier ook in Nederland hun passie kunnen voortzetten. Nou, een super tof initiatief natuurlijk. In deze podcastaflevering praten we met een van de initiatiefnemers, actrice Davy Rijs. Hallo Davy, welkom.
Hoi, hallo.
Hallo, wat leuk dat je er bent.
Goedenavond.
Ja, helemaal
ja, zeker.
Goed.
Ik vind het ook wel leuk.
Ja, fijn dat je op deze manier zo bij ons bent. Gelijk even met de deur in huis. Waarom is een project als deze nou zo belangrijk, vind jij?
Nou, het lijkt niet zo. Het is denk ik zo. We zitten in een niche. Ik samen met mijn collega's, regisseur Dennis Overbreem en producent Insel Radstaker, hebben in 2017 deze stichting opgericht. De Buddy Film Project heette toen nog. Sinds dit jaar is het echt Buddy Film Foundation, omdat we blijvend zijn, here to stay. En wat heel bijzonder is aan de mensen die wij helpen, het zijn ook verhalenvertellers. Het zijn creatieven, het zijn filmmakers, ook theatermakers, schrijvers, acteurs, maar ook achter de schermen crew, geluidsmensen, make-up artists. En zij komen dus nieuwe verhalen brengen. Hmm. En dat is natuurlijk veel groter, want dat wordt weer gedeeld. Dus het is eigenlijk weer een hele nieuwe stroom voor Nederland. Een hele nieuwe verhalenstroom. Ja. En dat maakt het heel erg bijzonder. Dus er komen nieuwe kunstenaars Nederland binnen. En uiteindelijk lijkt het dan een niche. Maar omdat de boodschap is natuurlijk veel breder dan dat.
Ja. Ja, het is wel heel mooi uitgelegd inderdaad. Want eigenlijk komt er ook heel veel rijkdom Nederland binnen op deze manier. Toch?
Enorm, en daarom zijn we het gestart. Zeker. Ja, het is anders dan, je hebt natuurlijk een gevluchte tandarts. Je gaat hopelijk ook hier zijn beroep uitoefenen in Nederland. Als nieuwkomer. Alleen dat verhaal wordt dan zelden gedeeld. En zij komen dan met hun eigen oorspronkelijke verhalen. En daardoor bereikt dat een groter publiek. Dus dat maakt het gewoon heel bijzonder.
Ja, nou dat klinkt inderdaad ook echt zo. Tof dat je er bent. We gaan je zo allemaal vragen stellen.
Yes. Chicks in the City is een meidenparticipatieproject. Dus deze show wordt ook mede mogelijk gemaakt door de jonge meiden. Dit keer presenteert Laura met ons mee. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, want dit is de eerste keer dat zij mee presenteert. Dus hi Laura.
Laura, hoe is dat voor jou?
Ja, leuk. Wel een beetje spannend, maar komt wel goed hoor.
Ja, volgens mij zit je prima in je vel zo. Toch?
Precies.
Lekker over je heen laten komen. Zeg, toen je dit hoorde, wat vind jij van dit initiatief, Laura?
Ja, een heel goed initiatief. Ik denk dat sowieso is het moeilijk om in een nieuw land je leven soort voor te zetten of opnieuw op te bouwen, denk ik. En als je dan op deze manier gelijk gekoppeld wordt en je beroep wel hetzelfde kan blijven uitoefenen, maar dan wordt geholpen in een nieuw land, dat je gelijk zo een beetje ook integreert.
Ja, precies. Het is een beetje een win-win situation eigenlijk, als je het zo bekijkt.
Ja, precies.
Ja, precies. Nou ja, fijn dat je mee presenteert. Gaat helemaal goed komen. Ashanti is natuurlijk ook bij, is ook een van de meiden van Chicks in the City. Gaat helemaal goed komen.
Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks in the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks in the City lipbalm. Reageren kan. Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook of op Instagram. Chicks in the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl.
Zo, en dan is het tijd voor de vragen. Ashanti, jij bent aan zet volgens mij, hè?
Yes, ik trap vandaag af.
Yes.
Davy, allereerst wil ik zeggen, wat echt een supermooi initiatief. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen?
Dat dateert alweer uit 2016. Dus officieel zijn we de stichting gestart met notarissen al in 2017. Ik zat in de diversiteitscommissie van acteursbelangen en ik was in gesprek met het Nederlands Filmfestival. En het thema van die editie was ook diversiteit. En toen vertelden ze dat ze 10 gevluchte filmmakers hadden geïnterviewd. En zij vroegen mij van, heb je misschien een idee om hem verder te helpen. En toen bedacht ik die koppelingsactie. Dus een buddy zijn voor iemand. Van ik koppel een actrice aan een Nederlandse actrice. Dus een beetje schools en truttig. En toen kwam mijn collega en goede vriend Dennis Overeem. Die zei, waarom gaan we niet met z'n allen een speelfilm maken. Een romantische komedie met voor en achter de schermen gevluchte talenten. En dat leek mij een supergoed idee. Toen zijn we eigenlijk een crowdfund gestart. Dus het originele idee was, en is ook nog steeds, maar dat is nu een project, een onderdeel van de stichting, om een speelfilm te maken. We zijn nog druk bezig met de financiering en die speelfilm gaat Welkom heten. En zo zijn we gestart, dus puur die speelfilm te maken, omdat het een network-driven industry is. Want als je staat op de set en je bent, doet het licht, je bent een lichtassistent en iemand vindt je goed, dan kan je zo weer doorrollen naar de volgende set. En dat was de opzet en uiteindelijk is het enorm ontploft. En zijn we nu heel groot geworden met een productietak en een divers castingbureau, waarvan de inkomsten die gaan dan naar de foundation. En nu ook met echt educatie en carrièreplanning en dat soort zaken. Maar het is enorm gegroeid. Dus nu is het ontwikkelen van de speelfilm een onderdeel van de foundation.
Het doel van de stichting is onder andere het helpen van gevluchte filmmakers aan betaald werk in de Nederlandse filmindustrie. Dit gebeurt door middel van workshops, coaching en concrete filmprojecten. Je vertelde daar net al wat over. Maar wat voor mensen komen bij jullie? Kan je een beeld schetsen van het soort mensen dat bij jullie terechtkomen?
Ja, want we hebben eigenlijk niet echt... Als je denkt aan het woord vluchtelingen, dan is dat zo abstract, weet je wel. Maar wat voor soort mensen zijn dat? Wat kom je tegen? Kan je een beetje een beeld schetsen voor ons? Van wat zijn dat voor mensen? Het zijn natuurlijk gewoon ook mensen zoals jij en ik, denk ik dan. Die zijn gevlucht.
Het zijn mijn nieuwe collega's, zo noem ik het dan. En wat mij het meest ontroerde met een van de eerste gesprekken die ik heb gehad, dat was met Mohammad Alamat, een Syrische acteur die ook hier in Rotterdam woont. Hij kon op dat moment een paar jaar geleden geen Nederlands nog, dus zijn dochter zat erbij. En zij vertaalde en hij heeft foto's meegenomen uit Syrië. En hij liet mij foto's zien van toneelstukken en momenten uit zijn leven. En dat waren ook allemaal toneelstukken die ik op mijn opleiding heb gehad op de theaterschool. Dus zijn cv bestond uit allemaal herkenbare namen, zeg maar. En ik zag die foto's en ja, het was gewoon zo indrukwekkend en er was gewoon geen verschil.
Nee.
En dat was een start van allemaal ontroerende en heftige intakegesprekken. Als je het over je vak hebt, dan op een gegeven moment is er is geen verschil. Want je hebt het allemaal over hetzelfde, je wilt allemaal mooie dingen maken. En dat was de eerste keer dat ik dus daarachter kwam op zo'n moment. Omdat hij die foto's echt had. En die foto's heb ik ook, maar dan van mezelf hier in Nederland op het podium.
Ja.
Wat wel natuurlijk een verschil is, wij zijn natuurlijk maar een heel klein landje. En mensen zijn daar gewend om op een grote filmset te staan. Stel dat we over een filmset hebben. Met grote budgetten. Want als je in het... we hebben ook veel mensen uit Syrië, maar ook mensen uit Eritrea. Maar de grootste groep zijn toch wel Syrische mensen. Maar als zij in het Arabisch een film maken of een serie, dan gaat het naar ongelooflijk veel landen, want het taalgebied is enorm. Oh. Als wij hier in Nederland een film maken, dan blijft het hier.
Ja.
Dus de budgetten zijn veel groter. Dus het is ook best wel een enorme industrie die wij niet kennen. We zijn een soort klein dorpje. Dus dat is ook natuurlijk weer anders.
Ja.
En natuurlijk dat het op een andere manier wordt gecommuniceerd. Maar dus een voorbeeld van de mensen. Dus een acteur, een scenario schrijver, een make-up artist. Een geluidsman.
Ja.
Alles wat je nodig hebt in dat dorp van een filmset om een verhaal te vertellen.
Maar dat lijkt me dus ook zo heftig. Dat je dus daar woont, werkt, je hebt een carrière, je bent een make-up artist bijvoorbeeld. En je hebt daar werk en ineens moet je vluchten. En kom je in een vreemd land waar je ineens niet meer je werk kunt doen. Je hebt je werk zoals dat er was niet meer. Dat lijkt me ook zo heftig. Is dat ook iets wat jij herkent? Dat je ziet van, goh, dat is ook een klap voor die mensen. Want het is toch je werk, het is je leven. En je moet ergens opnieuw beginnen. Maar dan...
Het is enorm. Ja. Bijvoorbeeld als je een editor bent en je ligt heel lang stil, technisch gezien, dat is echt wel een probleem, want dan moet je echt bijscholen. Hmm. En het gaat nu langzaam de goede kant, maar toen wij begonnen, het is niet dat... Er was geen budget en het is niet dat wij dan enorm hele dure editcursussen of workshops kunnen geven daarin. Dus je moet jezelf elke keer dan bijscholen. En als dat te lang duurt, ja, dat is heel lastig. Maar die energie, want jullie hebben net een buddy commercial getoond. Een deel daarvan was vooral te voelen toen wij deze buddy commercial maakten in 2017. Waren er bijna 80 mensen op de set voor en achter de schermen. En het was... Tijdens de lunch zaten we met z'n allen aan allemaal lange tafels in de Amsterdam-studio's. En het was zo ontroerend, want de energie was zo anders dan wat ik normaal ervaar als actrice op de set. Van, nou ja, we doen een beetje ons ding. Natuurlijk is wel een up-energie, maar het was gewoon van, eindelijk kunnen we weer ons ding doen. En dan sta ik in mijn kracht. Ja, dit is gewoon wat ik doe. Ik wil niet schoonmaken, de post onderbrengen.
Ja, precies. Dat bedoel ik.
Ik wil gewoon met mijn werk bezig zijn, want ik ben gewoon professioneel kunstenaar. En dat was echt... Nee, ik heb niet gehuild toen, maar misschien daarna wel. Ik
kan me voorstellen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je ook mensen geeft wat ze nodig hebben. Dus dat, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, Davy. Mooi.
Hoe komen jullie in contact met deze filmmakers? Weten zij de stichting goed te vinden?
Ja, nou, toen wij de aftrap gaven op het Nederlands Filmfestival. Dat was eigenlijk de aftrap van de crowdfunding die wij toen hebben gestart via CineCrowd. Dachten wij, vooral Dennis en ik, dachten, nou, we gaan allemaal AZC's langs en dan gaan we een tour maken en dan met mensen in gesprek. Maar ja, de creatieve industrie die echt is gevlucht, dat is allemaal mond-op-mond reclame. Mm. Dus als wij allemaal bekende acteurs hebben vanuit Nederland die bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika zouden vluchten, dan is het ook ons kent ons. Dus uiteindelijk wordt het doorverteld. Natuurlijk hebben we nog niet iedereen gevonden, maar het is uiteindelijk heel veel via mond-op-mond en social media gebeurd. En helemaal niet wat wij in eerste instantie dachten dat we zouden doen. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus er is ook een heel kring van mensen die elkaar natuurlijk kent. En het creatieve wereldje in Nederland is ook heel klein. Hm. Iedereen kent elkaar ook en dat is ook... met onze deelnemers. En inderdaad, bepaalde landen is wat meer zoeken. Maar dat komt ook heel erg... is er daar al in zo'n land... een creatieve filmindustrie bijvoorbeeld? En dat is in sommige landen veel minder. Of zijn er veel universiteitssteden... of kunstacademies? Dus dat ligt er helemaal aan. Dus soms is het niveau... We hebben ook 3 verschillende niveaus wat lager. Maar er wordt wel enorm veel zelf gemaakt. Er zijn heel veel autonome kunstenaars ook, die zichzelf, autodidacten, die zichzelf alles hebben aangeleerd. Hmm. En die helpen wij ook.
Ja. En vindt daar ook een soort van selectieprocedure plaats?
Ja, vooraf kunnen mensen hun cv insturen. En als ze dat niet hebben, dan inderdaad via de mail. En dan gaan we dat bekijken. We zijn wel heel relaxed, omdat wij die 3 niveaus hebben. Dan nodigen we iemand uit voor een intakegesprek. En dat duurt ik denk wel bijna vaak 2 uur bij ons op kantoor. En dan worden er achteraf ook nog goede foto's gemaakt. We hebben een huisfotograaf, zwart-wit foto's, die ze dan voor een portfolio kunnen gebruiken. En dan komen ze in ons bestand terecht, inderdaad. Vooraf mailen en daarna alleen of met een begeleider komen ze een intakegesprek houden.
Aan welke criteria moeten de deelnemers voldoen? Mag je bijvoorbeeld als onervaren deelnemer ook meedoen?
Nou, we zijn wel echt, bij die Film Foundation is wel echt voor professionals. Dus als iemand helemaal nul ervaring erin heeft van, nou, ik vind dat wel aardig, dan niet. Maar als iemand... bijvoorbeeld een C-niveau heeft, dus nog niet zo heel veel heeft gedaan, maar wel heel erg de ambitie en ook wat materiaal toont daarin, dan nodigen wij die mensen ook uit voor een intakegesprek. Maar dan laten we wel merken van, sommige workshops of sommige netwerkbijeenkomsten zijn misschien nog niet helemaal voor jou. En wat wij ook vaak doen, is er zijn ook wat beginnerscursussen bij CREA in Amsterdam. Heel veel mensen zitten in Amsterdam. En... die zijn best betaalbaar voor ons, dat is heel fijn. En dan betalen wij die cursussen en dan kunnen ze een starterscursus volgen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen.
Oh ja, dus daar worden ze wel echt goed in begeleid.
Ja, inderdaad. Maar het is wel echt... we zijn heel erg aan het onderzoeken van bij welke deelnemer gaat het nou het beste dat integreren? En het is heel ingewikkeld. Soms heeft iemand weer een terugval. Het is echt als iemand zelf heel actief is, ook in taal. Dat is in elk vakgebied zo. Dat je toch, Nederlandse taal is superbelangrijk, ook al ben je crew achter de schermen. Mm-hmm. Als wij heel erg pushen en als je het zelf doet, dan is dat de beste samenwerking natuurlijk. Want inderdaad, als mensen terugvallen hebben of schulden of depressie, dan kan je natuurlijk wel mensen proberen uit te halen. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk ook een creatieve organisatie. Kunnen ze bij onze eigen producties wel terecht. Maar iemand moet natuurlijk ook erop uit worden gestuurd naar Nederlandse filmproducenten, Nederlandse filmsets. En wij zitten daar vaak als tussenpersoon bij om te helpen. Maar nu was ik een beetje met de raad kijken. Maar het is inderdaad, het is niet altijd heel erg makkelijk.
Nee, want ik
hoor... Omdat het heel erg met je persoonlijke leven samenvalt.
Ik snap het. Ja. En ik hoor je ook zeggen dat je ook te maken hebt met depressie en zo bij bepaalde mensen. Toch wel ook persoonlijke problemen. Is dat dan iets waar jullie wat mee kunnen überhaupt? Want jullie zijn natuurlijk geen zorginstelling. Maar ik kan me voorstellen dat er natuurlijk wel van alles... gebeurt ook bij die mensen. Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, het staat niet op onze website, maar wat wij wel doen achter de schermen, ons team, is soms brieven schrijven, zodat mensen kunnen worden overgeplaatst naar Amsterdam. Er zijn natuurlijk ook mensen gevlucht met een gay achtergrond, die helemaal ergens niet op hun plek zijn, die heel graag naar de Randstad willen. Maar ook sowieso voor de creatief is het fijn om in een Randstad te zitten. Er is veel meer werkgelegenheid natuurlijk. Maar ook om mensen te helpen aan dus die woningruil en educatie. Daar supporten we vaak bij. Maar we bellen zeker met bepaalde instanties, met het COA of vluchtelingenwerk, om te kijken of ze ook privé geholpen kunnen worden. En inderdaad, dat is niet wat op onze website staat. Maar ja, soms worden we zo geraakt dat we dat doen. Dus er zijn zeker brieven, handtekeningen en belletjes. En het lukt vaak ook nog, en dat is wel tof. Of advocaten die bespreken.
Want dat klinkt wel als een onwijs tijdrovend gebeuren ook voor jullie, toch? Dat is bizar. Laura, je had nog een vraag, geloof ik, hè?
Hoe gaan jullie precies te werk? Als iemand op sollicitatie mag komen, of sollicitatiegesprek, zeg maar. En dan kijk je dus in welk profiel die valt. Maar ook naar welke ambities die heeft. Kijken jullie verder nog ergens naar?
Ja, zeg maar het hele traject ervan. Hoe ziet die eruit? Kan je die een beetje... uitleggen?
Het hele traject.
Ja, hoe gaat dat? Je komt binnen bij jullie en...
Ja, dan heb je inderdaad het intakegesprek. Ja, ja. Nou, een poosje later houden we een fotodag. Dan wordt er een foto gemaakt voor je portfolio. Er wordt ook tijdens het intakegesprek geadviseerd van... werk aan je showreel of aan je cv. En ga er zelf mee aan de slag. En we gaan dan kijken van... kunnen we dan zo'n kleine cursus aanbieden? We bieden ook vaak mailings hebben ook van netwerkmomenten, vrijwilligerswerk in de industrie, zodat je meer in contact komt met mensen. Het is ook vaak heel vaak fijn om gewoon de deur uit te gaan. Wat we afgelopen jaar hadden, helaas is er nog geen resultaat van dat de jongens zijn aangenomen. 3 acteurs die bijvoorbeeld auditie doen op toneelscholen. Mm. En daar zetten we dan een Nederlandse acteur op als coach, die hun dan echt... samen begeleid. Wij gaan ook heel vaak, ik zelf ook, en gelukkig is het team nu wat groter, soms mee naar gesprekken. Dus stel dat er een bepaald traject is voor een documentairemaker en een producent die wilt met diegene aan de slag, dan zitten wij bij de eerste gesprekken erbij. Ook bijvoorbeeld bij een cameraassistent hadden we ook met een productiehuis. Gewoon de eerste gesprekken zitten we erbij. En zodra er problemen zijn, dan worden wij op onze 06 gebeld. Kunnen we kijken of we dat kunnen oplossen. Dus.
Je luistert naar Chicks and the City.
Het meest positieve project is dat we mensen echt kunnen begeleiden naar of educatie of betaald werk. Maar het is natuurlijk projectmatig. Hè? Dus ook voor Nederlandse artiesten, crewleden, kunstenaars is het heel moeilijk om natuurlijk fulltime aan de slag te blijven.
Ja, Ja, snap ik, snap ik. Nou ja, door middel van workshops, coaching en concrete filmprojecten wil Buddy Film Foundation gevluchte filmmakers helpen aan betaald werk binnen de filmwereld. Werk draagt bij, zorgt voor stabiliteit, inkomen, sociale contacten en zelfontplooiing. En we praten vandaag dus met Davy Reis, een van de oprichters van deze stichting. Ashanti.
De vluchtelingen spreken meestal alleen hun eigen taal, denk ik. Hoe doen jullie dat in de films? Leren ze bijvoorbeeld Nederlands van hun filmbuddies?
Dus het ligt eraan. Wij hebben echt mensen die al heel lang in Nederland zijn en mensen die net aankomen. En of er komt een begeleider mee, dus bij de intakegesprekken. Of wij hebben mensen die Farsi kunnen, ook of Arabisch. We hebben geweldig... iemand op kantoor die Engels, Nederlands, Farsi en Arabisch kan. Dus dan kom je al een heel eind met het vertalen. Of er komt een vriend mee inderdaad van die persoon om te helpen vertalen. Maar het is inderdaad super lastig. En het frustreert mij dat ik niet altijd iedereen natuurlijk even goed kan helpen. Want even een heel goed voorbeeld. Wij hebben namelijk wat scenario-schrijvers in ons bestand. En we hebben één scenario-schrijver die kan al heel erg goed Nederlands. Want die is hier ook eerder, heeft hier een tijd gewoond. En die kunnen dan direct wegzetten. Mm-hmm. Die kunnen direct nu koppelen aan een dramaturg van een groot productiehuis. Die aan grote Nederlandse speelfilms en series heeft gewerkt. Dat is fantastisch. Maar ik heb ook een scenario schrijver die echt alleen maar Arabisch kan. En dat is bijna onwerkbaar. Mm. Want uiteindelijk moet, ook al schrijf je in het Arabisch, dan moet hij toch zijn plan kunnen uitleggen aan een producent. Of aan een fonds als je een subsidieaanvraag doet. Dus dat maakt het ontzettend lastig. Dus voor sommige beroepen, ja, als je lichtassistent bent, kamerassistent, gaat dat iets makkelijker. Taal iets minder belangrijk natuurlijk, want dan kan je ook door naar het Engels. Maar scenario schrijver, acteurs, dat is echt wel zeker momenten geweest. Ook bijvoorbeeld naar de toegang tot de toneelschool. Mensen hebben hele goede cv's. Sommigen hoeven eigenlijk bijna niet meer naar de toneelschool. Want die hebben al zo'n school gedaan in het thuisland. En dan is het toch dat in de volgende ronde dat ze op hun taal worden afgewezen. Dan praat ik met de directeur. En dan denk ik, oh, geef ze een kans, weet je. Als ze maar een paar maanden daar zitten, dan is het weg.
Ja.
Ja. Dan is het gewoon, ik spreek mensen na een paar maanden. Ze hebben een Nederlandse vriend of vriendin. Of ze zijn aan het werk. En ik herken ze bijna niet meer terug. Zo goed gaat dat met hun taal.
Ja.
Dus het is, mensen moeten net het gunnen en er ook vertrouwen in hebben.
Ja, ja. Maar is dat is natuurlijk ook wel iets wat misschien sowieso het geval is in dit wereldje van de media. Het moet je gegund worden.
Gunfactor, vertrouwen.
Geluk hebben, vertrouwen ook. Het is een beetje van alles. Dus dan lijkt het me extra moeilijk als je dan ook nog eens een keer vluchteling bent en dat soort dingen een beetje tegen je hebt eigenlijk, zoals de taal, wat dan moeilijk is om te leren, denk ik.
Maar wij hebben bijvoorbeeld niet een enorm Nederlands pakket. Dat is echt wat vanuit de gemeente gebeurt, wat ze zelf doen. Maar wat we nu gestart zijn, waar ik super trots op ben, dat heet Buddy Career Boost XXL. En we gaan nu 2 jaar lang gaan we met 20 geselecteerde mensen. Een groot gedeelte zijn zeg maar de A-professionals, maar ook wat juniors noemen we dat, zitten erbij. Daar gaan we mee aan de slag. En die workshops die worden gegeven, dat zijn echt grote namen uit de industrie. En we hebben ook een apart traject nu voor een taalcoach.
Oké. Okay.
Dus daarin gaan we echt dat helemaal... helemaal met hun focus om hun uit de uitkering in de creatieve sector te plaatsen. Dus of ze worden creatief ondernemer, dus inschrijven bij KVK. Of een betaalde baan, wat vrij lastig is, maar dat gebeurt wel eens inderdaad. Als je een sounddesigner bent en je komt terecht in Hilversum bijvoorbeeld, is ook gebeurd. Dan heb je een vast contract. Of natuurlijk naar educatie, naar een filmacademie of een toneelschool.
Wat is jouw eigen rol binnen deze organisatie, Davy?
Ja, als actrice zijnde zit je dan ook nog eens hier helemaal in. Jij moet volgens mij helemaal geen tijd meer, je hebt ook nog een gezin. Wat is jouw rol en hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Om dat allemaal bol te werken qua tijd.
Ja, we zijn dus gestart en toen... Ja, ik heb natuurlijk op de toneelschool heb ik van alles geleerd, maar geen projectmanagement, geen boekhouding, leiding geven aan. Dat zijn allemaal dingen die ik de afgelopen jaren heb geleerd. En we hebben ook heel erg binnen ons team moeten uitzoeken van wie is waar goed in, wat is wiens talent. Mm-hmm. En we zijn nu echt meer een familie, zodat je steeds meer op elkaar inspeelt. Ja, en helaas was ik de Sjaak en... deed ik dus de administratie. Oh. Nou, dat was verschrikkelijk.
Is dat iets waar je heel goed in bent dan? Als je zegt van we gingen een beetje op zoek naar waar wij goed in zijn.
Dat was de verdeling.
Oh ja, oké.
Je moest wat. Want we hadden nog geen budget om iemand in te huren. Er is nu iemand die dat part-time voor ons doet.
Ja.
Fantastische Rotterdamse met Somalische roots. En, maar joh, in het begin was het verschrikkelijk. Ik moest de administratie en de omzetbelasting voor mijn eigen zaak doen. En voor de stichting, voor de foundation. En al die bonden mee naar Italië. Oh, het, nog vlak ook voor hoogzwanger daar ook nog mee bezig. Dus dat was wel heftig. Want ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. En we hebben gewoon onwijs veel dubbele functies gehad. Dus projectmanagement. En nu hebben we echt een fondsenwerver kunnen aannemen. Want we hebben dus productietak en kassentak opgezet. En met dat budget dachten we, ja, als eerste die fantastische fondsenwerver. Zij werkte ook voor Cinecrowd. En ja, dat gaat nu lopen. Want dan komt er natuurlijk nu eindelijk budget binnen. Want eerst hebben we het alleen maar uit de markt een beetje zo gehaald.
Ja.
Dus als iemand bij ons kas, gaat het 100% naar de stichting. Dus een commercial, een speelfilm. Het gaat naar de stichting en daar wordt dan weer die cursus voor betaald. Of de reiskosten.
Ja.
Maar ja, nu wordt het langzaam, zeg maar, gaat het naar dat hogere niveau. Maar ja, het was bikkelen nog steeds.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus eigenlijk een beetje een ja, een duizendpootje zou je kunnen zeggen. Wat jouw
dat
rol.
Moest wel.
Het moest wel, maar
het meest grappige voorbeeld is, wij houden borrels, filmborrels, buddyborrels.
Ja.
En ook nu buddyfilmavonden. We willen ook, nou ja, dat hebben we ook in Rialto in Amsterdam. Maar ook borrels bij ons op kantoor. En op een gegeven moment toen zei iemand, joh, ga je ook naar die borrel? Dat was een actrice. Die zei dat tegen mij. Toen zei ik, ja, ik moet straks boodschappen doen.
Oh ja, ze had helemaal niet door dat jij daarachter zat. Wat grappig. Nee, dat is echt een heel ding geworden.
Op een gegeven moment zo groot.
Ja. Van,
want het was ook voor Nederlandse acteurs, is het een netwerkborrel. Want er komen producers, regisseurs. En het is leuk. Het is heel divers.
Grappig.
Dat het opsmoek is. Maar het is gewoon echt om elkaar te leren kennen. Mensen die net zijn gevlucht, die staan naast BN'ers te borrelen of met een sapje, maakt niet uit.
Ja, het is ook maar wel een mooie ook, kans die je
dan wij moeten zelf naar de supermarkt, ja.
Ja, ja. Je moet zelf die borrel gaan sjouwen, zeg maar.
Gaat nu steeds beter. Ja.
Laura.
Wie zijn de buddies en hoe selecteren jullie de buddies?
Ik denk ook wel dat het collega's, vaak seniors wel, ook, maar ook wel jonge mensen. Maar het goede is aan mensen die al een carrière hebben gemaakt, die zijn wat relaxter. Die hoeven niet meer zo nodig. Die hebben de rust om hun ervaring te delen. En die vinden het ook leuk om overdracht te doen, ja, de tijd te nemen. We hebben zo'n best wel groot netwerk. Mm-hmm. Ik heb zelf toneelschool gedaan. Heb zelf 15 jaar ook in Amsterdam gewoond, nu in Rotterdam. Ik werk in film en theater en ik regisseer zelf ook. Dennis is 10 jaar lang casting director geweest. En nu weer natuurlijk bij ons eigen castingbureau. Maar ook regisseur en vroeger acteur. Ja, en Insu is producent. Ik ken ook veel mensen. Dus met z'n drie hebben wij echt een superleuk netwerk waar we altijd op terug kunnen vallen. Dus qua selectie is dat eigenlijk heel erg makkelijk. Omdat wij werken zelf ook nog in de industrie.
Ja.
Dus ik weet ook heel erg van mensen die daar zelf mee bezig zijn en die dat belangrijk vinden. En sommige mensen zijn alleen maar op hun eigen project gefocust. Is ook goed. Maar sommige mensen die laten duidelijk merken dat ze zich maatschappelijk willen inzetten. Hm. En dat belangrijk vinden. En dat soort collega's komen bij ons uit de industrie.
Mm-hmm. En waar letten jullie op bij het koppelen van deelnemers aan een buddy?
Oh ja.
Nou, bijvoorbeeld die drie acteurs die wij aan het klaarstomen waren afgelopen jaar voor de toneelscholen en de audities. De koppeling is ook wel inderdaad, die Nederlandse acteur moet ook wel ervaring hebben in het coachen. Of dat wel eens eerder hebben gedaan. En we doen ook gezamenlijk inderdaad met elkaar een gesprek. Mm-hmm. Dus een kennismakingsgesprek om te kijken of de klik er is. Dus eerst gewoon kennis maken en daarna pas echt met elkaar aan de slag. En dat is vaak fysiek bij ons op kantoor en kijken of die klikker is.
Ja.
Het is natuurlijk, ja, het is wel een beetje zo aftasten en mensenkennis.
Ja.
En wat leren de Nederlandse buddies van hun internationale collega's?
Ja, dat zal ook vast wel. Dat zeg maar de Nederlandse buddies ook wel veel leren van hun internationale collega's.
Ja, echt doorzettingsvermogen denk ik wel.
Ja.
Dus daar, maar ik ook. Er is ook iemand. Nou ja, we hebben ook wat mensen die nog geen status hebben. We hebben bijna al heel ons bestand zijn statushouders. Mensen die hier mogen wonen en werken. Maar we hebben ook mensen die illegaal zijn. Of ja, die nog op een asiel aan het wachten. Nog in een procedure zitten. En dan toch nog kunst blijven maken. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. En zeker nu. De afgelopen maanden met deze coronacrisis. Mm-hmm. Dus er is veel meer, die drive is enorm voor sommigen. En dat werkt ook aanstekelijk. Ja. En respect gewoon, dat is
ja.
Vooral.
Ja.
En waar hebben de deelnemers het meeste behoefte aan?
Ja, als je dat sowieso... Wat je dan het meest ziet, Davy. Wat is nou echt waar ze het meest behoefte aan hebben?
Sociaal contact. Mm-hmm. Uit de eenzaamheid. En creatieve gesprekken en bezig zijn weer met hun vak. Mm-hmm. Want vanuit natuurlijk de gemeente kom je in een bepaalde mode terecht. En dan is het inderdaad van ga maar schoonmaken, de post rondbrengen of ga iets anders doen. Mm-hmm. En natuurlijk moet bijvoorbeeld een bijbaantje hoort erbij. Dat hebben ook hebben wij hier ook. Als je even bijvoorbeeld niks hebt, zijn er ook genoeg collega's die dan even iets anders doen of in de horeca. Bezig zijn met hun vak en sociaal contact, want er is heel veel eenzaamheid.
Mm-hmm. Ja, ja, snap ik.
Chicks and the City. Pot verdikkeme.
Zo, nou, we gaan nog eventjes bellen met iemand. Ik weet niet of we haar al aan de lijn hebben of dat nog moet gaan gebeuren, Ashanti.
Nee,
je bent nog aan het bellen, ja,
oké. Ze zit aan de lijn.
Ze is aan de lijn. Oh, dat is fijn. Even kijken hoor. Ja, nou, dat is heel erg mooi. We hebben dus contact.
Ik ben er hoor, Natasja.
Je bent er. Hallo, Leila. Hallo. Hi. Wat fijn dat we jou aan de lijn hebben. Hey, Leila. In de discussie over vluchtelingenkwesties wordt vaak vergeten dat we het over mensen hebben van vlees en bloed. En niet alleen maar over statistieken. Nou, Leila, jij was 9 jaar oud toen je de burgeroorlog in jouw geboorteland Bosnië-Herzegovina uitbrak. En dus ook moest gaan vluchten. Vluchten.
Ja, ik was 11 toen ik vlucht uiteindelijk. Ja. Dus ik heb echt 1,5 jaar in de oorlog gewoond.
Ja, en toen heb je ook nog ondergedoken gezeten. Zag ik in ook. Een filmpje ook nog eens een keer. En je was 11 jaar inderdaad toen je dus vluchtte met je ouders en je broertje naar Nederland. En nu is het zo dat jij morgen, dus donderdag 4 juni, demonstreert in stilte om aandacht te vragen voor de 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen. Die nou natuurlijk nergens heen kunnen.
Stilteprotest... Ja, en die wees zijn.
Ja, die wees zijn.
Nergens heen kunnen, maar die zijn gewoon ouderloos. Die zijn alleen op Lesbos. Dus moederziel alleen. Nou, moet je je voorstellen. Ik kan me dat niet voorstellen. Je hebt ook kinderen, ik wil ook kinderen. Bij het idee alleen al. Ja. Ik vond het in oorlog zijn en mijn ouders hebben het al verschrikkelijk. En laat staan dat je in zo'n kat en die vlucht doormaken, dan heb je je ouders om naar te kijken van hoe gaan we hier nou weer mee om.
Ja.
En daar zit je dus moederziel alleen.
Ja.
Nou, dat idee, dat is gewoon, dat vind ik gewoon daar, dat zijn kinderen, die hebben mensenrechten, dat zijn kinderrechten. Daar kan ik gewoon niet voor wegkijken, zeg maar.
Nee, snap ik. Want kan je een beetje uitleggen hoe de situatie daar nou is in Griekenland? Want we hebben het dus over 500 weeskinderen, die dus geen ouders meer hebben.
Er zijn nog veel meer kinderen dan dat, maar de vraag aan Nederland is of wij de 500 willen opnemen.
Ja.
Dus het zijn duizenden kinderen, maar de vraag is dus aan verschillende landen, wil je 500 kinderen opnemen? Mm. Want dat voelde voor de mensen een soort van schappelijk. Het is echt bizar als je erover nadenkt. Maar goed, dan verdeel je dus die weeskinderen over verschillende landen. Duitsland heeft gezegd, ja, dat gaan we doen. Frankrijk heeft gezegd, ja, dat gaan we doen. Finland heeft gezegd, ja, dat gaan we doen. Onze regering is nog niet zo ver. Wel heel veel gemeentes die zeggen, wij kunnen die kinderen hier opvangen en we kunnen ze hier een veilig thuis geven en een nieuw leven helpen opbouwen. Mm. En deze kinderen kunnen, net zoals ik, gewoon nieuwe burgers worden die de taal prima leren spreken, die onderdeel worden van onze samenleving en straks gewoon belasting betalen. En de onderkanten die wij hun hebben geboden, geeft ze A, een nieuw leven. Mm-hmm. En B, worden het ook misschien wel mensen die straks in de zorg werken en ons kunnen verzorgen als we oud worden. Weet je, want we hebben ook nieuw, we hebben mensen nodig en zij krijgen een nieuwe toekomst. En wij krijgen mensen hier die ons ook kunnen helpen Nederland bloeiende te houden, zeg maar. En de situatie daar is gewoon een kamp waar volgens mij, als ik het goed begrijp, 3000 mensen eigenlijk zouden kunnen wonen. Daar wonen er tienduizenden meer, zeg maar. Voor de mensen op het eiland die hun eigenlijk met heel veel liefde en warmte opvangen, wordt het ook onthoudbaar, omdat het gewoon too much is, snap je?
Ja.
En niet dat, dus dat mensen zijn ontzettend liefdevol over het algemeen, de bevolking daar. Dus het is helemaal niet een hetze of zo, maar het is gewoon niet gebouwd voor zoveel mensen die op de vlucht zijn, zeg maar.
Ja.
Dus de vraag is, en zeker voor kinderen in deze tijden die zo'n kwetsbare situatie zitten, van help ze dus een leven te krijgen, in veiligheid te komen en gewoon ook weer kind te mogen zijn.
Ja, ja, dat snap ik inderdaad. En want hoe de situatie nu daar is, want het zijn allemaal kinderen die dus geen ouders hebben, maar wie zorgt er dan voor die kinderen daar, nu ze daar zijn?
Heel veel goede doelenorganisaties, ja. Die zorgen voor de kinderen daar. En die zorgen ervoor dus dat ze de dag doorkomen, maar dat ze dus ook veilig zijn. Ja. En niet in handen vallen van mensenhandelaars, niet in handen vallen van seksuele uitbuiters. Dus de kinderen dat niet seksueel gedwongen worden dingen te doen voor geld of voor beloftes. Weet je wel, dat soort dingen. Dus voor hen is die situatie nog vele malen schrijnender, zeg maar, dan volwassenen. En het is bizar dat je daar al onderscheid over maakt, zeg maar. Maar heb je kwetsbare over kwetsbaarheid. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja. Het is een beetje dubbelop, zeg maar. Ja,
ja, ja, maar het, ja. Het is gewoon zo ongelooflijk belangrijk om je te beseffen dat je niet gekozen hebt waar je wieg staat.
Ja.
Je niet gekozen hebt waar je geboren wordt. Dus deze kinderen hebben hier niet voor gekozen. Nee. Ze zijn op de vlucht en ze zijn op zoek naar veiligheid, medemenselijkheid. Mm-hmm. En plekken waar ze weer kind kunnen zijn en een toekomst kunnen hebben. Een perspectief, zeg maar.
Ja, ja. Ja, jij bent zelf dus, wat ik al zei, ook jouw geboorteland moeten ontvluchten, zeg maar, toen jij kind was. Vanuit jouw achtergrond als Bosnische vluchteling word je nu ook wel vaak gevraagd voor discussies, paneldiscussies, radio-interviews, televisieprogramma's hebben we jou voorbij zien komen. En jij bent dit jaar ook vrijheidsambassadeur 75 jaar Den Haag. Wat is jouw rol in deze demonstratie?
Wat is mijn rol, sorry, in deze?
In de demonstratie die morgen gaat plaatsvinden.
In de demonstratie, sorry, ja. ik verstond het laatste stukje niet.
Nee,
ik daar mede zijn met Josh Nolet en een Typhoon en allemaal andere mensen om met elkaar in stilte 45 minuten aandacht te vragen aan onze regering om te zeggen, ja, jullie zijn ook welkom in Nederland, zoals de kinderen welkom zijn in Duitsland en in Finland en in Frankrijk.
Ja.
En wij gaan jullie opvangen en naast de gemeentes te gaan staan die zeggen, wij kunnen die kinderen hier opvangen en wij willen dat ook. En we zijn bereid dat te doen.
Ja.
En de vele burgers in het land die zeggen, wij zijn ook bereid dat te doen. Dus ik ga daar dus staan om mijn stem te laten horen en op te komen voor de gelijkwaardigheid en voor mensenrechten.
Ja, ja.
Nou, het is een week van heel veel vreedzame protesten,
ja,
zeg maar.
Precies, inderdaad. Dit komt er heel mooi bij zo in het lijstje. Inmiddels zijn er meer dan 100 Nederlandse gemeentes bereid om deze kinderen op te vangen, zoals je ook al eerder zei. Nou, desondanks zegt het Nederlandse kabinet nog steeds dat ze dat niet toestaat. Zal dit stilteprotest helpen om het kabinet van gedachten te veranderen, denk jij? Hoe schat jij dat in?
Ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als burgers de stem laten horen. Dat wij willen dat de mensen die wij gekozen hebben ook naar ons luisteren.
Mm-hmm.
Want dankzij onze stemmen zitten zij daar waar ze nu zitten. En ze doen op heel veel fronten fantastisch werk. Ook zeker in deze coronatijd. Dus absoluut geen negativiteit, zeg maar, alleen. Maar ook op dit front en vlak moeten we medemenselijk blijven. En ons hart vooral ook zeker openstellen en blijven voelen en inleven in deze wereld. Want we zijn niet, we zijn er voor elkaar.
Ja.
Eén voor allen en alle voor één. En dat wat je voor je eigen kinderen en voor je eigen mensen nastreeft, dat wil ik nastreven voor iedereen op deze aarde.
Ja, 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 precies. Ik kan me voorstellen dat het altijd beter is als die kinderen dan hier naartoe kunnen komen. Of in ieder geval ergens anders naartoe kunnen komen in plaats van daar waar ze nu zijn. Maar stel dat ze dan hier naar Nederland komen, waar worden ze dan naartoe gestuurd? Want het zijn allemaal weeskinderen, dus worden ze dan geadopteerd? Ja. Wat gebeurt er dan met die kinderen, denk jij?
In Griekenland heb je geen pleegzorgstelsel, zeg maar, zoals we dat bijvoorbeeld hier hebben en vele andere landen wel hebben. Dus wat er hier ook gebeurt met pleegkinderen, zal ook met deze weeskinderen gebeuren. Dus die zullen opgevangen worden in gezinnen om gewoon weer kind te kunnen zijn, zeg maar.
Ja.
Zoals kinderen hier in Nederland ook, als ze uit huis geplaatst worden of omdat ze raken, zeg maar, in gezinnen terechtkomen.
Ja. Ja, ja, ik snap het. Het protest morgen, kan je nog vertellen waar die plaatsvindt precies en hoe laat?
Nou, hij vindt plaats op het plein om 8:00. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat mensen zelf vanuit hun eigen gemeente, binnen hun eigen gemeente, ook zo'n stilteprotest organiseren. Omdat je aan de coronamaatregelen zit, kunnen er per stad moet er vergunning gevraagd worden. En kun je dus daar, als je met vergunning bent, zeg maar, gaan staan. Dus het is niet zoals Black Lives Matter, dat je dus kunt komen, zeg maar. Maar het is echt op dat je hebt aangemeld en dat je dus dat mensen gewoon goed kunnen overzien hoeveel mensen er staan. Want op zo'n plein is net zoals bij jullie in Rotterdam, als je, daar kun je maar met een x aantal mensen op veilige afstand van elkaar staan.
Ja.
Dus het is vooral, doe mee online, zorg ervoor dat je daar actief bent. En als je dus een vergunning hebt aangevraagd, ga daar dan dus ook met elkaar op, met alle maatregelen in achtneming staan en opkomen. En stil zijn, vooral van 8:00 tot 9:15.
Ja, precies. En is er nog ergens waar we wat informatie kunnen vinden hierover, een website?
Ja, via Vluchtelingenwerk Nederland onder andere kun je heel veel informatie vinden.
Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes morgen natuurlijk. En inderdaad ook bij deze een oproep aan iedereen die kijkt en luistert naar ons om op de een of andere manier mee te doen. Social media, wat je zegt. Op een manier mee te doen om in ieder geval te zorgen dat deze kinderen veilig naar Nederland kunnen komen.
En de hashtags, misschien goed om te vermelden, is hashtag 500 kinderen en hashtag wees welkom.
Ah, 500 kinderen en wees welkom. Dat vind ik inderdaad hele mooie hashtags. Dankjewel, Leila Prinaponic.
Jij ook. Heel erg bedankt ook dat jullie hier aandacht aan besteden.
Succes morgen.
Dankjewel.
Doei.
Doeg.
Je luistert naar Chicks and the City.
Door middel van workshops, coaching en concrete filmprojecten wil de Buddy Film Foundation gevluchte filmmakers helpen aan betaald werk binnen de filmwereld. En werk draagt bij en zorgt voor stabiliteit, inkomen, sociale contacten en zelfontplooiing. Ik hoor dat jullie natuurlijk ook heel erg staan voor diversiteit. Hè? Daar staat de stap echt centraal bij jullie. Merken jullie dat in de filmwereld steeds meer normaal wordt? Of is het nog steeds wel iets waar jullie hard voor moeten vechten?
Er wordt nog steeds heel erg hard gevolgd.
Ja, ja, ik zie je lachen. Ik denk al van, nou, volgens mij is het nog steeds
makkelijk.
Het is geen
onwil, maar wij zijn wel vrij. Bijvoorbeeld, wat fantastisch is, we hebben een ontzettend leuke jongen met een Armeense achtergrond. Narek, die hebben gecast voor De Club van de Lelijke Kinderen. Een hele grote serie, maar ook een hele grote speelfilm. Echt fantastisch. En wat heel leuk was, dat zij een enorme open houding hadden, de producent en de regisseur. En dat hij, het was geen gevluchte rol, maar het was gewoon een stoer jongetje die ze zochten. En dat is ook te gek, dat hij is nu een soort van bekende Nederlander geworden daardoor. En in het vak gerold, want na die speelfilm kwam die serie. Maar we vechten nog steeds heel hard ervoor. Het is bijvoorbeeld ook voorgekomen dat we werden gevraagd om een series gezin te casten, maar met de snelheid van een productie opzetten en als dat binnen een maand moet gebeuren, dan wordt er wel eens gekozen door regisseur of de producent voor de veiligste optie. En dat is natuurlijk het lastige, want dan gaan we toch maar misschien die kiezen die wij eigenlijk hier al kennen en ook al heeft hij niet die achtergrond. Maar dan ben je Marokkaans en dan doe je net of je Syrisch bent. Dat is een heel groot verschil.
Ja.
En dan kiezen we dan toch inderdaad voor een Turkse actrice die net doet alsof ze Syrisch is. We zien het ook in script terug. Dat was heel lastig. Ik vond dat heel moeilijk toen. Toen hebben we best wel veel mensen naar de audities gestuurd. We hebben toen samengewerkt met een groter castingbureau die onze hulp vroeg. Ja, ik was daar, vond ik dat wel even heftig. En uiteindelijk gaat toch voor van, gaat de snelheid voor. En dan kiest een producent toch voor de veiligste weg van, hey, die ken ik al. Dat is best wel lastig. Maar ook hele positieve gevallen hoor. Dat we een commercial hadden en dat we op het castingvoorstel is het de rol van manager. Mm-hmm. Nou ja, van de Aziatisch Surinaamse roots tot Nederlands Marokkaanse vrouw. We hebben iedereen door opgezet. En dat is wel hoe wij inderdaad kijken met een open blik. Ja. Maar we laten ook onze stem horen. We zeggen ook wel van, oké, je schrijft hier een vader en een dochter. Kan het ook een vader zijn met Surinaamse roots en een Surinaamse dochter? Ja. En ook al gaat het daarom niet in het verhaal. Dus wij zetten ook dat soort voorstellen erop. En dan ja. staat er type Derk de Lint. En dan zetten wij hele andere types daar ook ja. op. Om breedheid aan paletten te tonen.
Gewoon ook een beetje soms ongevraagd advies geven jullie. zeg
maar. Zeker.
Toch? Ja, zeker. Ja, precies. Laura?
Zijn er verschillen in het creatieve proces tussen filmmakers uit verschillende delen van de wereld?
Qua creatief proces? Nee. Gewoon niet. En dat maakt het zo tof. Omdat dat is gewoon totaal gelijk.
Ja.
En dat is zo inspirerend als je het eindelijk over je werk hebt. En niet over van jij bent Nederlands of jij bent gevlucht. We zijn gewoon met het creatief proces bezig. Mm-hmm. En over het script of over het verhaal. En dat is zo te gek. Maar uiteindelijk de manier van werken. Dus van wanneer is de deadline? Lees je je mail wel goed? Vaak is het toch bij heel veel mensen mond op mond. En even bellen. En met alleen een mailtje komen wij er niet. Want het wordt vaak dan niet gelezen. Dus dat heeft meer met een cultuurverschil te maken. Dus creatief proces, nee.
Nee.
Het is echt inderdaad, maar wel het werkproces, ja. Maar niet het creatief proces.
Interessant.
Je luistert naar Chicks and the City.
Ashanti, volgens mij zijn we de laatste twee vragen beland, hè?
Klopt. De tijd gaat echt hard.
Ja, gaat heel hard, ja.
Mijn ene laatste vraag dan. Wat willen jullie als stichting nog meer bereiken? En wat zijn jullie toekomstplannen, Davy?
Nou, de professionalisatieslag is super belangrijk voor ons care team persoonlijk. Zodat wij inderdaad, omdat we allemaal nog ook in het vakgebied zitten. Ik ben ook werkzaam als maker, schrijver en actrice. Dus dat het uiteindelijk de organisatie zelf gaat lopen. En dat gebeurt al door die twee kantoren. Doordat we mensen nu echt een beetje kunnen betalen. En dat die takken, het hoeft niet mega groot te worden. Maar ook dat ons divers casting, vooral bij de filmcasting, dat professionaliseert, dat het naar een hoger niveau gaat, maar ook bij die filmproducties en de foundation, en dat we meer educatietrajecten kunnen aanbieden. Dat vooral, en natuurlijk de grote droom is om onze speelfilm welkom te realiseren, nog steeds. En we hebben daar nog steeds een beetje budget voor opzij gezet, maar we hebben echt daarvoor een goed budget nodig. En dat wordt dan de eerste grote Nederlandse speelfilm, hopelijk met Arabische ondertiteling. Want er komen ongelooflijk veel talen in voor. En met humor, dat is ook toch wel echt onze middle name. Dus daar zijn we nog hard mee bezig, want het script is klaar. Maar de financiering om te krijgen is echt pittig.
Ja. Ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk ook wel pittig, al die aanvragen die je dan moet doen. Maar ook
dus
alweer leuk.
Dat is onze grote droom.
Ja. Maar ook wel leuk dat dan de humor heel de tijd toch een rode draad is bij jullie. Dat vind ik wel heel mooi om te horen. Ik denk dat je daarmee ook echt wel wat te pakken hebt. Want humor, dat is in alle talen duidelijk of zo, weet je wel. Dus dat,
ja, heel veel mensen waren er ook blij mee met het schrift. Van jeetje, elke keer niet alleen maar zielig, maar gewoon. Mensen leuk. Worden ook verliefd onderweg of in Nederland. Of krijgen kinderen en gezinnen. Er zijn allemaal baby's geboren ondertussen. Dus mensen doen boodschappen.
Ja.
Dus dat is allemaal dat gewoon de menselijkheid laten zien. En het dagelijks leven. Dat is heel erg de kern van de film. Gewoon om dat aan het Nederlandse publiek te tonen. Ik hoop heel erg dat het gaat lukken.
Ja, je bent nou dus bezig om dat project van de grond te krijgen. Maar is er nog een tof project wat echt op stapel ligt? Waar je weet, want dat gaat er zeker binnenkort komen? Iets op
korte termijn? Welkom sowieso, de speelfilm.
Ja.
En we hebben... We hebben aan een hele prachtige film hebben mogen casten met allemaal Iraanse acteurs. Die film heet Mitra. Die komt ook binnenkort uit van Balder film is dat. En we hebben een groot gedeelte van de cast, dus die hebben binnen Nederland gevonden, maar ook in Duitsland. Maar ook, we hebben ook casting tapes uit Hollywood ontvangen van geweldige Iraanse acteurs. Ja, dat was wel heel bijzonder om te doen. Het was onze eerste grote speelfilm die we mochten casten, dus die komt binnenkort uit.
Zo, super tof. Gefeliciteerd.
Ja, en ook dat we zo'n prachtig bestand hebben en dat we van die toppers... Als ik het zelf een auditietape in het Farsi zie, dan kan ik eigenlijk al toch hier zien of iemand goed kan spelen of niet. Dus dat, uiteindelijk gaat het toch, dus de grenzen die wegvallen en de verschillen, dat is toch ook wel heel erg wat heel belangrijk is voor ons.
Ja, ja. Tof om te horen. Echt heel tof. Nou, Davy, we zijn een beetje bij het einde gekomen van deze show.
Ja, ik vraag heel veel.
Nee, maar ik vond het super interessant. Ja, als het interessant is, is het interessant. Zo is het gewoon. En ik wil je heel erg bedanken, Davy Rijs, voor het feit dat je hier aanwezig bent. En ook hebt kunnen vertellen over het geweldige project natuurlijk, de Body Film Foundation. We wensen je ontzettend veel succes.
Echt, dankjewel. Echt en jullie bedankt voor de aandacht voor de stichting. En ook namens mijn collega's. Heel leuk.
Nou, dankjewel Davy. En hou ons op de hoogte, hè, van dingen die uitkomen. Dan komen we graag gewoon eventjes even kijken of zo, toch?
Zeker. Jullie zijn zeker welkom te zetten. Leuk.
Dankjewel. Nou, Laura, ook heel erg bedankt voor je leuke vragen. Hoe vond je het zo de eerste keer?
Ja, was wel leuk. Ik vond het ook echt een interessant gesprek.
Ja. Ja, precies. Nou, het was het ook zeker. En dankjewel ook voor jouw interessante vragen. En leuk dat je zo de eerste keer hebt kunnen meemaken met Davy dan. Dit was jouw debuutje. Gefeliciteerd. <Ja. laughs> Ik wilde even kijken hoor. Nog andere dames bedanken. Sanne Sophie, die deed de social media op afstand natuurlijk. Dus ook jij heel erg bedankt, Sanne Sophie. En natuurlijk Ashanti, die hier aanwezig is. Ashanti Donan, dankjewel.
Ik vond het echt superleuk.
Nou, heel erg fijn dat je hebt gekeken. Als je gekeken hebt via de livestream natuurlijk. En heel erg bedankt voor het luisteren als je luistert via de podcast. Ik ben Natasja Morales. Tot de volgende podcast. Ciao.
Chicks and the City. Volg ons op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/RijnmondChicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.